Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ronaldo gepresenteerd in Saoedi-Arabië. Wie wordt er nou kampioen in Engeland? Ten Hag zet United langzaam naar zijn hand. En Memphis mag toch nog niet weg bij Barcelona. Dit is de AD Voetbalpodcast van 4 januari met Geert Langendorf, onze man in Engeland. En Geert, je weet het, in de AD Voetbalpodcast sinds het WK hebben we de vraag van vandaag. Die moet je straks ook beantwoorden aan het einde van de podcast. Dit was de vraag van Rick van gisteren.
PSV is eind 2019 ontsnapt aan misschien wel de grootste blamage in de clubhistorie. En dat was in de verlenging tegen GVVV. Wie maakte de goal waardoor PSV aan die blamage ontsnapte?
Ja, dat was de vraag. Mogelijk ben je via Twitter al geholpen door luisteraars, want die kunnen dan naar jou twitteren om het antwoord door te geven, wat heel fijn is. Straks het antwoord op die vraag en jij mag een nieuwe vraag doen. Eerst even, jij bent Engeland gewend, hè? Jij bent de big money ben jij gewend. Jij bent gewend, zeg maar, hoe dat dan gaat als spelers gepresenteerd worden. Dan kijk je even naar Ronaldo. Hoe heb je daar naar gekeken, naar die presentatie?
Dat was wel heel absurd, moet ik zeggen. Dat was een circus in het kwadraat, zeg maar.
Het was, ik moest denken aan Maradona bij Napoli, dat uitverkocht stadion. Alleen dan met lichtshows, vuurwerk. En ik dacht, maar hij is alleen voor die 10 minuten binnen geweest. Daarna is hij weer weggegaan, toch?
Ja, inderdaad. En volgens mij stond er ook nog geen dame in een gewaad ook nog naast een klein heupwiegen.
Heel interview erbij en zo. Wat ging hij daar doen? En hij ging daar plezier brengen voor dames en het herenvoetbal. Hij ging ook voor het vrouwenvoetbal, ging hij ook nog wat doen.
Nou, kijk, fantastisch.
Ja. Maar dit is wel over de top, toch, dit?
Ja, absoluut. Nou, ze vieren het natuurlijk alsof ze Sinterklaas hebben binnengehaald. Dat is natuurlijk ook een klein beetje zo. Het WK 2030, dat willen ze per se binnenhalen. Nou, ze hebben in Europa, eigenlijk net als Qatar, een club. Waar Qatar, Paris Saint-Germain, hebben zij nu Newcastle. En nou, die doen het hartstikke goed. En natuurlijk lekt er dan per ongeluk uit dat hij eventueel, als hij volgend jaar zou willen, en ze de Champions League zouden halen, dat hij daar dan zomaar aan uitgeleend zou kunnen worden. Klinkt allemaal heel spannend. Ik ben wel benieuwd hoe de UEFA daarover gaat denken. Want ze zijn altijd heel streng met de vermenging van staat en clubs. Nou, dit lijkt toch wel een rechtstreeks 1-2'tje, maar ja. Zullen we later misschien nog horen.
Maar het ligt natuurlijk een beetje aan hoe je de boekhouding doet, heb ik geleerd. Hè? Ik heb net op Netflix die documentaire gekeken over het Wirecard, hoe ze dat gedaan hebben. Als je natuurlijk heel veel BV's eromheen hebt zitten, dan weet niemand meer waar het vandaan komt uiteindelijk.
Dat is natuurlijk waar. Als je hem inderdaad in dienst zet van een bedrijf op Barbados en je huurt hem vervolgens dan uit aan Newcastle, dan zou het misschien best wel kunnen.
Ja, maar ik vraag me dan wel af, ik heb Newcastle ook even zitten kijken tegen Arsenal. Dan kan ik me ook niet voorstellen dat Cristiano Ronaldo in dat elftal meedoet ineens. Want die voetballen echt heel anders.
Die voetballen totaal anders. Ik denk dat hij daar alleen maar op de bank zit. En met die nieuwe trainer Eddie Howe. Dit is ook niet iemand met een heel erg opperbest humeur. Die zomaar mensen voor zich wil winnen. Met een schouderklopje ze laten spelen. Die wil maar één ding. En dat is de Champions League halen. En als hij in de Champions League eenmaal komt, dan wil hij niet afgaan. Dus ik denk dat Ronaldo daar nog wel een vrij moeilijk gesprek mee gaat krijgen. Ja. Voordat hij weer in een interviewstudio zit om te klagen over hoe slecht het allemaal wel niet is.
Maar dit is wel dus, want het lekt uit, dus dan weet je ongeveer wel dat die clausule erin staat dat hij terug kan keren naar de Premier League, toch?
Ja, inderdaad. Absoluut. Dat is natuurlijk wel de vraag. We hebben hem gezien op het WK. We hebben hem gezien de laatste maanden bij Manchester United. Nou, vaker niet dan wel. En het was al niet zo heel erg veel meer. Nou, als hij dan ook nog een paar weken of een paar maanden in de woestijn gaat voetballen in Saoedi-Arabië, dan lijkt me niet dat hij fighting fit terugkeert om vooraan de lijnen uit te zetten en doelpunten te maken. Dus ik denk dat hij vandaar ook een klein beetje een slag om de arm deed en zei van ik ben in Europa wel klaar. Dat hij dacht van alleen als het heel erg mee zit dat ik dat dan misschien nog wel doe.
Ja. Maar misschien, ik zat wel een beetje te bedenken, misschien zet Saoedi-Arabië hier wel mee een trend. Er zijn natuurlijk een paar van die gekke voorzitters van clubs die denken, als zij dit met Ronaldo doen, doen wij dit ook volgend jaar als wij, weet ik, voor Pietje Puk vastleggen.
Ja, precies. Ja, het zou zomaar kunnen wij spreken met Messi. We weten dat hij ook hele goede banden heeft met Saoedi-Arabië en Qatar. En natuurlijk hebben Manchester City hebben ze ook een behoorlijk groot vehikel met clubs over de hele aardbol. Ik zou me niet verbazen als er op een gegeven moment ook nog een keer een klein contractje uit controle, waar hij de rest van zijn leven nooit meer voor iets hoeft te doen dan.
Nee, precies. Maar stel dat Mbappé nu zegt, joh, weet je, ik ga naar City, ik noem maar wat, hè, volgend jaar. Zou City dan ook zo'n hele parade, zou dan dat stadion ook vol zitten bij City, en om hem eventjes welkom te heten?
Nou, ik heb zo'n idee dat als ze dat bij City proberen, dat hij dan gelijk wordt uitgefloten. Want daar houden ze helemaal niet van bij Manchester City. Ze zijn inmiddels wel, ze hebben een hele moeilijke Europa Lounge. En waar mensen achter glas heel duur kunnen eten en dan te laat het stadion binnenlopen om de wedstrijd te kijken. Mm-hmm. Maar de gewone fans in het stadion en op de tribune, die hebben zelfs 2-3 seizoenen moeten wennen aan Guardiola. Want die vonden zijn jasje al te chic. En die dachten, ja, wat is dit voor een eigenheimer? Wat denkt hij wel? Het is hier geen modeshow, maar het is hier gewoon een voetbalstadion. Ik denk dat je er bij United wat sneller bij weg kan komen. Maar als ze dat bij City proberen, dan heeft hij ongeveer gelijk al de fans tegen zich.
Ja, precies. Wat dat betreft, goed. Saudi-Arabië heeft er een show van gemaakt. Ook wel weer gelijk dat ze daarmee aandacht krijgen natuurlijk voor Saudi-Arabië. Dat hoopt natuurlijk het WK van 2030 binnen te halen. In Engeland wordt natuurlijk alweer een tijdje gevoetbald na dat WK. Dat ging vrij rap. Dat zei ze in Engeland, vinden ze ook niet erg, toch? Hoe meer voetbal, hoe beter, of niet?
Ja, absoluut. Die konden eigenlijk niet wachten totdat de competitie weer begon. Het was er sowieso al weinig voor ze aan, dat WK. Het was tijdens de wintermaanden. Je kan geen barbecues buiten doen. Je kan niet je nieuwe Engeland-shirt showen. Normaal gesproken het vaste kerstcadeau is. Dus dat hadden ze dan allemaal in de zomer moeten kopen. Iedereen die stond er klaar voor. En natuurlijk de uitzendgemachtigden. Die wilden één ding. Ja, dat WK is prima in de winter. Maar dan moet wel ons kerstvoetbal doorgaan. Want dan zit het stampers vol. En dat bleek ook wel. Het was één groot feest eigenlijk op alle tribunes. Zonder wanklank. Iedereen met kerstmutsen op, nog met een kater van de avond ervoor. En het voetbal was ook nog goed. Dus die dachten toen van, zie je wel, dat hele WK in Qatar. Oké, we zijn niet zo ver gekomen met Engeland, maar kijk eens naar ons. Ons voetbal is nog vele malen beter.
Ja, dat zag ik wel een beetje
beleid een beetje.
Arsenal-Newcastle was natuurlijk wel wedstrijd om naar uit te kijken gisteren. En als je dan kijkt naar hoe dat tempo was in die wedstrijd, zeker het eerste half uur, dat was ook daarna een beetje schoppen en een beetje liggen en een beetje gele kaarten. Maar dat tempo was wel ongelooflijk hoog in die wedstrijden.
Het is echt moordend. En dat merkte je ook al gelijk in de... Voor mij was het een van de allereerste wedstrijden. Liverpool-Man City volgens mij in de League Cup. Dat was 4 dagen na de WK-finale. Ja. En dat tempo was al zo bizar dat je dacht... Hoe kan dit zo kort na zo'n groot toernooi? Dan hou je hart vast van, gaan er nou heel veel blessures vallen? Maar die spelers, je ziet het ook aan Kevin de Bruyne, die vindt dit juist prettig. En die ergerde zich juist bij België. Waarom het tempo laag lag en waarom mensen niet op... Waarom die automatismen er niet zijn. En dan eenmaal weer in een eigen omgeving bij een club. Ja, dan zie je wat voor prachtig voetbal het kan worden. En dan ben ik het ook eigenlijk wel een klein beetje eens met wel de erg chauvinistische Jamie Carragher. Die dan zegt, dit is toch vele malen beter dan internationaal voetbal.
Ja,
als je dan naar de WK kijkt, mwah.
Nee, je hebt het tijdens de WK ook vaak over gehad. Het is natuurlijk je hebt natuurlijk wat ze al zeggen bij dat zijn Maarten Wijfels volgens mij ook bij City. Hebben ze gewoon op elke positie een goede speler staan. En dat heb je natuurlijk bij België, heb je een paar. Maar die rechtsback is nog steeds die rechtsback van, nou ja, weet ik veel, Zulte Waregem bij wijze van spreken. Je hebt altijd een paar mindere spelers in een nationale selectie zitten.
Ja, absoluut. Daar heeft hij natuurlijk ook gewoon, gelijk in. En het probleem was natuurlijk met dit WK dat ze maar een hele korte voorbereidingsperiode hadden. Dus je vliegt van je club binnen en je went een klein beetje aan het klimaat. Je kan een paar keer met elkaar trainen en je staat samen op het veld. Dan kan je misschien tijdens de Nations League nog wel hoge ogen hebben gegooid of tijdens kwalificatiewedstrijden. Maar dan ben je natuurlijk niet geen geoliede machine die dan gelijk een voetbalshow kan weg hebben, zoals Spanje in het verleden deed op WK's en EK's.
Ja,
dat moet een echt een WK in de zomer zijn. Dus wat dat betreft contrasteerde het ook wel veel meer dan bij voorgaande toernooien.
Ja, wat mij wel opviel, want jij zit vaker in het stadion in Engeland. Ik zag Sjoerd, die was bij Brentford geweest de afgelopen dagen. Als je in Engeland in het stadion zit, dan is het voetbal altijd nog intenser. Dan zie je eigenlijk pas, op televisie zie je hoe een wedstrijd gespeeld wordt. Maar als je erbij zit, heb ik het idee, is het nog intenser om te zien, toch? Wat daar gebeurt, of niet?
Ja, absoluut. Nou, ik was toevallig bij Brentford tegen Tottenham.
Ja.
Eigenlijk begon het al met de fans. Er was een DJ in het huis. Nou, dat is er eigenlijk altijd wel. Maar de spanning voelde je al gelijk. En het tempo was, want je zit vrij dicht op het veld, was zo gigantisch hoog. Dat je kijkt echt van links naar rechts alsof het een tenniswedstrijd is. En het is letterlijk adembenemend. Fans zitten ook de hele tijd met hun handen voor hun gezicht. En het gaat maar door en het gaat maar door. En de uitspraken na afloop zijn altijd prima van de trainers. Ja. Perfect ingespeeld op de camera en op het publiek. En wat ze moeten zeggen op de kranten. En de spelers die houden ook totaal niet in. Dus je ziet al gelijk, je zou denken na zo'n lange onderbreking in de woestijn. Nou, we houden het een klein beetje rustig. Maar je ziet gelijk vlierende tackles die ook makkelijk rood hadden kunnen zijn. En ja, je zit inderdaad van de eerste minuut tot de laatste minuut zit je op het puntje van je stoel.
Maar is dat nou zo veranderd de afgelopen jaren sinds jij naar Engeland bent gegaan? Je zit er al een paar jaar.
Ja, nou, zeker sinds 2014. Tenminste, het grote verschil, want ik woon er sinds 2014. Eerst in Manchester en nu in Londen. Nou, toen was het niveau redelijk, maar toch nog wel vrij simpel, vrij eenvoudig. Makkelijk uit elkaar te spelen in Europa als ze dan eenmaal in de Champions League zaten. Nu, met Klopp, met Guardiola, met Ten Hag, met Conte. En allemaal andere trainers die hun werk min of meer kopiëren om mee te kunnen komen in de league, is het niveau zodanig vooruit gegaan. En ook met natuurlijk de astronomische tv-gelden. En zeker nu ook met de coronapandemie, dat Engeland eigenlijk alleen maar die salarissen kan betalen, is het niveau inderdaad echt gigantisch. Ik denk dat het twee keer zo goed is geworden in de laatste 8 jaar. Dus onvoorstelbaar. Als ik Man United onder Van Gaal zag voetbal, dacht je nou, is dit nou de beste competitie op aarde? En ja. Als je nu City en Liverpool, nou Liverpool op het ogenblik wat minder, maar met in de laatste jaren bezig ziet. En ook kleinere clubjes, zoals Fulham kan echt heel behoorlijk voetballen. Het is niet meer een strijd tussen 2-3 clubs en de reststrijd tegen degradatie. Daar doen we nu echt wel serieus 8 clubs mee om Champions League voetbal.
Ja, en als je ook kijkt naar United, om dat bruggetje even te maken, die speelden dan niet heel goed, maar die wonnen wel. Je ziet wel het niveau in het spel ten opzichte van bijvoorbeeld een ploeg als Arsenal of Newcastle zelfs in de aanvallen. Maar ze winnen wel. Laatste wedstrijden veel de nul gehouden. Ten Hag zelfs een dingetje uitgevolgd weer met Rashford. De volgende die te laat was bij de bespreking. Heeft Ten Hag het nu een beetje op de rit? Heb jij het idee of nog niet?
Nou ja, als je naar het voetbal kijkt, niet zozeer. Nee. Als je kijkt naar de uitstraling op het veld van de spelers, die werkelijk tot het gaatje ook voor elkaar gaan. Aanvallers die mee verdedigen. Zelfs Anthony, hij zat er toevallig gisteren niet bij omdat hij geblesseerd was. Maar die zie je ook van voor naar achter rennen. Die Casemiro die overal en nergens spelers uit de brand helpt die misschien niet zo goed zijn als hij. Luke Shaw die volgens mij nog nooit zo fit is geweest en nu in één keer ook in het centrum van de verdediging fantastisch blijkt te zijn. Dus ja, stap 1 van Ten Hag was die zuurheid, dat chagrijn, die lethargie uit dat team proberen te krijgen. Ook met hulp van nieuwe aankopen, waar natuurlijk Casemiro een heel goed voorbeeld van is. Maar ook Lisandro en Martinez, dat is net zo'n krijger die voor alles gaat en zijn ploeggenoten uit de brand helpt. En die mix, dat betaalt zich niet uit. En dat zie je bijvoorbeeld aan Rashford. Nou, Rashford was altijd letterlijk Jantje lacht, Jantje huilt. Als hij chagrijnig keek, raakte hij geen knikker. En als hij lachte, dan scoorde hij vaak. En het laatste seizoen lachte hij heel weinig, dus het was droef. En nu heeft Ten Hag het toch voor elkaar gekregen dat hij weer zin heeft in voetballen. Dat hij fitter is dan ooit. Hij heeft een speciaal trainingsprogramma in de Verenigde Staten afgewerkt bij allemaal instituten waar United aan verbonden is. En die komt terug. Heeft er weer zin in. Scoort. En dus ook kwam te laat, wordt op de bank neergezet. Het valt tegen. Volgens mij wilde Ten Hag hem niet eens inbrengen. Dat gaf hij ook later wel toe. Maar hij kon niet anders. Hij zet hem in. En hij bezorgde hem de winnende. En dan scoort hij gisteren weer. Dus als je puur kijkt naar Team Spirit, dan heeft hij dan, dat is echt, daar kan je echt een groene vink achter zetten. Het spel, ja, dat zal nog wel de komende maanden zal behoorlijk aan geschaafd moeten worden. En dan in de zomer ook weer met waarschijnlijk een heel blik nieuwe aankopen.
Ja, maar ik heb wat geleerd. Manchester speelt in Theater of Dreams. Dus het publiek is heel kritisch. Die willen altijd mooi voetbal zien. Volgens mij stond het zelfs in jouw boek nog, Difford Cook, dat je dat beschreef. Ja. Omdat ook Van Gaal eigenlijk vrij verdedigend speelde. Pikken ze het nu bij Ten Hag dat het op deze manier gaat en dat het nog niet oogstrelend voetbal is en dat soort dingen?
Ja, absoluut. Omdat je gewoon kan zien dat elke intentie is naar voren. En dat begint al bij de backs, wie het ook is. Of het nou Luke Shaw is, Malasia, Diogo Jalot of of Dalot of wie er op dat moment ook staat, Wan-Bissaka. Ze moeten allemaal heel snel naar voren en helpen in de aanval. En niet langzaam maar vooruit breien. En dan een keertje van de ene kant naar de andere kant om een zogenaamde overload voor elkaar te krijgen. Bij United gaat het echt al wel op tempo. Vaak, omdat het op het middenveld nog altijd niet altijd overhoudt, is het dan wel vaak vanuit de counter. Maar wel met de aanvallende intentie in ieder geval. En ook en je ziet het nu ook aan de afgelegde kilometers per wedstrijd. En die liggen gewoon een stuk hoger dan onder Van Gaal. En de intentie... eigenlijk kunnen de fans zien wat Ten Hag ook weet. We hebben nog een spits nodig. En nog een middenvelder. Een goede. Die zowel kan verdedigen als aanvallen. En dan doen we misschien wel mee om de prijzen volgend jaar. Maar...
ja. Gaan ze nu nog wat halen, denk je? Gaan ze de portemonnee deze winter al trekken?
Ze hebben een ongelooflijke betalingachterstand van transfersommen. Ik geloof dat het rond de 300 miljoen euro is. Wat een Premier League record is. Dus kopen, dat lijkt niet echt voor de hand te liggen. Maar ze hebben natuurlijk wel een hoop salaris uitgespaard met het vertrek van Cristiano Ronaldo. Dus een huurspeler, dat zou zeker tot de opties kunnen gaan behoren. Alleen in deze markt wordt dan vaak besloten, zoals bijvoorbeeld Arsenal in het verleden deed met Odegaard. Je huurt hem en vervolgens koop je hem als hij het goed doet. Nou, zo, dat soort opties kunnen ze bij United op dit moment niet zo makkelijk in contract leggen. Dan zou het echt voor een half jaar zijn. Dus dan strijd je, als Arsenal nu bijvoorbeeld wel de buit op kan trekken voor bijvoorbeeld Joao Felix. En die zegt, ja, als je het goed doet, dan nemen we je volgend jaar over. En United zegt alleen, ja, we betalen je heel veel, maar je kan weer terug. Dan kiezen ze toch voor Arsenal. Dus hij zit wel in een heel lastig pakket. Hij moet uit een iets ander segment vissen dan wat United in het verleden deed.
Maar hoe kan het dan dat die club, dat is een van de rijkste clubs van de wereld volgens mij, die draaien top omzetten en die hebben dan een betalingsachterstand op die transfersommen van 300 miljoen die ze dan moeten betalen aan andere partijen?
Ja, het is inderdaad vrij absurd. Ze hebben in één keer in de zomer hebben ze gigantisch de buidel toch opengetrokken. De koers bij United van al die aandelen daalde behoorlijk. Vervolgens gaven de eigenaren ook aan dat ze de club nu ook definitief in de verkoop willen zetten. Dat is natuurlijk, kan je niet loszien van de mislukte Super League. Want daar dachten ze nog even de Armada mee binnen te halen. Nou, dat lukte niet. Dus zeg maar de groeimarge, heel erg sec gezien, want zo kijken ze ernaar, is eruit. Dus nu is het een kwestie van de boel pappen en nat houden en ze goed in de markt zetten en verkopen. Ze gaan nu ook niet meer, ik denk niet dat je erop kan rekenen dat ze nog heel erg uit eigen vermogen gaan trekken. Dat lag ze sowieso al niet in de aard. En de sponsorinkomsten beginnen ook langzamerhand en daar komt een behoorlijke deuk in. Bijvoorbeeld de sponsor die ze op hun borst hebben, die is zelf ongeveer failliet. Dus die moeten dat contract verscheuren. En wil je aan dit United nu weer een record som verbinden als buitenlands topbedrijf? Op dit moment niet echt, lijkt het. Dus ze moeten gewoon voorzichtig zijn. Ze zijn niet meer zo groot als dat ze vroeger waren.
Maar heeft dat ook gevolgen voor Ajax? Want als Anthony is natuurlijk gekocht voor die 100 miljoen en Martinez is gekocht voor kleine 50. Als ze die 300 miljoen in transfersom al niet uitbetalen, heeft dat ook gevolgen voor Ajax natuurlijk?
Ik denk dat ze het wel gewoon uitbetalen. Alleen, ja. zitten ze nu zo dat ze niet nog verder in de min kunnen.
Okay, ja.
Dat is het een beetje. Puur de afspraken die nu nog moeten worden nagekomen, die worden wel nagekomen natuurlijk. Alleen zorgt dat er wel voor dat ze iets voorzichtiger, een heel stuk voorzichtiger op de transfermarkt moeten zijn. Dus dat maakt het niet makkelijk voor Ten Hag. Als hij bij Chelsea had gezeten, dan had hij waarschijnlijk de spits gekregen die hij wilde. En dan niet in een huursom, maar gewoon als koop in de winterse transferperiode. En daarbij hoort ook altijd, moet je ook altijd wel bij zeggen, United was nooit echt een grote koper in de winterse transfermarkt.
Nee, klopt.
Van oudsher is natuurlijk ook gewoon de prijzen die zijn veel en veel hoger dan wat je ervoor in de zomer zou betalen. En vaak zijn het dan ook dan nog paniek aankopen. En dat betekent dan vaak weggegooid geld.
Ja.
En daar hebben ze nu duidelijk, ook gezien het verleden, niet zoveel zin in.
Nee. Dan krijgen we nog trouwens een mooi toetje voor deze week. Want er zit nog City tegen Chelsea op het programma. Ook een aardig potje natuurlijk om nog naar te kijken. Want hoe gaat het daar? En gaat Ziyech nou nog een echte kans krijgen bij Chelsea of niet? Dat is een beetje de vraag. Moeten we deze week nog maar naar kijken. En er was ook nog het verhaal dat Newcastle mogelijkerwijs Memphis wilde gaan halen. Als spits. Maar Barcelona heeft nu gezegd, nee, hij is toch heel belangrijk. Hij gaat zijn kansen wel krijgen. Er is niks veranderlijker dan Barcelona ongeveer tegenwoordig, hè?
Ja, ongelooflijk. We hebben het natuurlijk eerst gehad met Frenkie de Jong. Van, mocht hij wel, mocht hij niet. Ja. Hij wil je heel graag hebben, maar dan moet je wel je salaris halveren. Gaat dat nu ook een beetje spelen met Memphis, denk je? Van, ja, wat zijn de krachten die daarachter spelen? Xavi stelt hem eigenlijk nooit op.
Maar die zegt nu wel, ik heb hem nodig de komende weken. Ja, Lewandowski geschorst natuurlijk, dus ja.
Ja, dat is voor een paar weken. Maar dan is het natuurlijk gewoon, ik denk dat ze ook heel makkelijk zijn. Ze willen even heel snel van spelers af. Maar wel als er goed voor betaald wordt en niet met allemaal huurconstructies. Dus als die kan worden gekocht, graag. Als clubs hem willen huren, nee dank je. Nee. Dus ik denk dat dat het een beetje wordt. Ze willen gewoon snel geld vangen. En als je dan twee clubs tegen elkaar uitzet. United schijnt ook, als je de Britse media mag geloven, enigszins in de markt voor hem te zijn. Nou, dan heb je Newcastle ook. Nou, die kunnen wel de een en ander uitgeven. Maar dan kan het nog best wel een leuke biedingsstrijd worden. En zou me niet verbazen als hij voor het eind van de maand toch voor een van die twee clubs gaat kiezen. En dan gok ik dat Newcastle de meeste kans heeft.
Nou, zeker is die overhaal van daarnet. Hè? Over wat ze mogen uitgeven aan geld. Of wat ze kunnen uitgeven aan die transfersommen. Cody Gakpo, gaat hij de komende weken zijn debuut maken snel, denk jij, bij Liverpool? Het gaat natuurlijk niet heel lekker nu bij Liverpool, dus...
Nou, volgens Klopp lag het toch aan de scheidsrechters.
Ja, nee, het ligt nooit. Dus voor de rest is het een topselectie natuurlijk, ja.
het zit er wel aan te komen dat hij inderdaad vrij snel gaat beginnen. En ze spelen volgens mij tegen Wolverhampton in de beker in dit weekend. Het zou natuurlijk een uitgelezen kans zijn om wat minuten te gunnen als de papieren allemaal in orde zijn. En anders wordt het de week erop tegen Brighton. Maar het is wel heel duidelijk dat ze aanvallend enigszins tekort schieten, maar vooral op het middenveld. Dat Van Dijk vroeg werd gewisseld en daar moet je allemaal niet zoveel waarde aan hechten. Waarschijnlijk was hij gewoon moe en was dat van tevoren ook al afgesproken. En had een klein beetje last van zijn hamstring schijn. Maar de echte problemen die liggen op het middenveld, waar ze gewoon creativiteit en voornamelijk benen missen, zoals ze dat in Engeland noemen.
Dus niet heel lekker binnenkomen voor Gakpo natuurlijk dan. Hè? Als je kan op een beter moment in een selectie komen.
Dat is ook eigenlijk een klein beetje de pech van Gakpo. Want het zou natuurlijk ideaal zijn om in een ideaal klopscenario word je gehaald. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je nou van Inter Milan komt, Real Madrid of Borussia Dortmund of Ajax of de tweede divisie in België. Als je bij Liverpool komt, dan heb je gewoon een aanloopperiode van minimaal 3 maanden nodig. Een uitzondering daar gelaten. En het was natuurlijk voor Gakpo ideaal geweest als hij dan steeds in de 60ste, 70ste minuut in het begin kon invallen voor
Luis Diaz. Ja.
Exact. En dat kan dus nu niet. Zij zal waarschijnlijk gelijk best wel veel zwaar werk moeten gaan verrichten. En zich gelijk ook moeten gaan bewijzen. En dat is, op de klop manier is dat heel lastig. Dat heeft Pijn Leijners, zijn assistent, ook wel vaak uitgelegd. Wij werken op zo'n manier, dat kan je niet 1, 2, 3 leren. Dat is echt hogeschool. Ook qua conditie, maar zeker ook op tactisch gebied. En dat heeft gewenningstijd nodig. Het komt goed, want anders kopen we hem niet. Maar ja, voor de fans en voor Gakpo...
Geduld.
Wordt het wel lastig, want hij komt echt gelijk onder een heel groot vergrootglas te liggen.
Ja, dat geloof ik. Ja. Overigens, Núñez, een prachtige spot van Domino's Pizza op Twitter. Die zeiden, ja, we hadden pizzacoureur, maar die was wat later, zeg maar. Ook goed ingespeeld op de actie, omdat hij steeds die kans allemaal miste. Dat was mooi. We zijn aan het einde van deze podcast, maar dan moeten we nog wel even wat administratieve handelingen verrichten.
De vraag van vandaag.
Ja, de vraag van vandaag. Elke dag aan het einde van deze podcast hebben we vraag van vandaag. Gisteren was dat door Rick Elfrink, die heeft hem gesteld als eerste. Die was als volgt.
PSV is eind 2019 ontsnapt aan misschien wel de grootste blamage in de clubhistorie. En dat was in de verlenging tegen GVVV. Wie maakte de goal waardoor PSV aan die blamage ontsnapte?
Ik moet zeggen, het zat nog niet in mijn collectief geheugen. Dat zei ik gisteren ook. Ik heb het ook moeten opzoeken voor de zekerheid wat het was. Weet jij het, wie het was?
Nou, hij gaf het een klein beetje weg. In het originele fragment zei hij erachteraan. En we gaan deze week waarschijnlijk nog wel iets van hem horen. En toen dacht ik, wacht eventjes. Voor mij was dat Mo Ihattaran. En ik heb het toen ook wel opgezocht, dat geef ik eerlijk toe. Maar mijn eerste ingreving klopte. Het was inderdaad Mootje.
Ja,
de vraag is natuurlijk, gaat hij nog naar Nederland komen of ergens anders?
Nou, ik denk dat FC Den Bosch binnenkort wel gaat aankloppen bij hem. Juventus wil weer van hem af. Hij kwam vandaag weer in het nieuws natuurlijk. Want Juventus wil van hem af. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
Ik ook.
Ja. Nou is het aan jou, morgen Maarten Wijfels. Nou weet ik dat Maarten een groot collectief voetbalgeheugen heeft. Dus ik zou zeggen, daag hem uit met een goede vraag.
Ja, ik ga een klein beetje verder op het spoor van Rick. Ik blijf een heel klein beetje bij PSV. Eigenlijk bij Ruud van Nistelrooy. Als speler van Manchester United kreeg hij het in het seizoen 2005-2006 aan de stok met manager Alex Ferguson. En dat kwam naar buiten, tenminste dat kwam voor iedereen zichtbaar, aan de vooravond van de finale van de League Cup, dus begin 2006. Toen zat hij op de bank en hij kwam niet aan spelen toe. Nou, is mijn vraag, dat duo werd overigens eenvoudig gewonnen door Man United, maar mijn vraag is, wie was de tegenstander in de finale? En om het nog een klein beetje ingewikkelder te maken, wie was de aanvoerder van die ploeg op dat moment?
Van de tegenstander bedoel je?
Van de tegenstander.
Oké.
En ik geef er één hint bij. Daar mag je wel een Nederlands vlaggetje bij denken.
Ja, dat had ik al verwacht. Anders had je het niet gesteld namelijk. Want als een of andere Duitser was geweest, dan had het waarschijnlijk niet geweten.
Nee.
Dus dat is mooi. Je mag het antwoord, als je het antwoord hebt als luisteraar, je denkt, ik weet wat het is. Laat vooral je kennis, etaleer je kennis onder het tweetje wat we hebben. En stuur eventueel Maarten Wijfels alvast tips. Dat kan gewoon via Twitter. Zoek zijn Twitternaam even op en geef hem alvast de tip wat het antwoord is op de vraag van vandaag. Geert, dank voor nu. En als er weer mooie verhalen zijn in het Engeland, komen we zeker bij je terug in deze AD Voetbal Podcast. Mooie dag.
Mooie dag.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.